747 AM.
Sommige liedjes worden gewoon geschreven achter de piano. Maar er zijn van die liedjes waarbij het ontstaan in nevel is gehuld. Zij zijn een mysterie. Mysterie. Goedemorgen. Welkom bij deze speciale editie van Dolce Vita. Mijn naam is Peter van Brugge. En ik wilde vanmorgen wat plaatjes gaan draaien. Het zijn van die liedjes die je elke dag op de radio hoort en waaraan je voorbij gaat zonder erop te letten. Maar sommige van die liedjes hebben een wel heel curieuze ontstaansgeschiedenis. Bijvoorbeeld dat liedje met die merkwaardige titel The Lion Sleeps Tonight. Met als titel Eemboebe. Het werd in 1939 opgenomen door Solomon Linda uit Zuid-Afrika. En er waren al 100.000 singeltjes van verkocht. Het was een jeugdherinnering van Solomon. Het wegjagen van leeuwen die het vee bedreigden. In Amerika zou het liedje gezongen gaan worden door de Weavers. Hoewel gezongen? Eigenlijk was het instrumentaal, met hier en daar die bekende kreet Wimowe. Tenminste, zo klonk het in de Afrikaanse Zulu-versie. Maar eigenlijk werd er Oyimbube gezongen. Solomon Linda werd nooit als schrijver van het liedje vermeld op de hoes. Hij stierf in 1960 met maar $25 op de bank. En zijn erfgenamen zijn nog altijd rechtszaken aan het voeren over het levendeel van de royalties die aan hun neus voorbij ging. De zanggroep The Tokens schreven later een tekst bij het liedje. The Lion Sleeps Tonight ging het toen heten. De meeste muzikanten van The Tokens waren eigenlijk tegen die titel. In die dagen was alles nog echt Moon and June and Love and Stars Above. De mededeling dat de leeuw vannacht slaapt kwam nogal belachelijk over als songtitel. En het werd weggestopt op de achterkant van een single. In 1961 begon een DJ het te draaien en werd het alsnog een grote hit.
Mama,
platenmaatschappij Capitol bood de muzikanten van de Tokens een contract aan voor 10 singles. Want, zo redeneerde men, als je wist hoe je een hit moest maken, dan wist je ook hoe je een plaat moest produceren. De Tokens hadden echter nog nooit een mengtafel van dichtbij gezien, maar aldoende leert men en ze begonnen de ene plaat na de andere op te nemen. De platen flopten allemaal. 9 singles, om precies te zijn. En nog 1 single te gaan. Toen klopte er een arme liedjeschrijver aan bij de Tokens. Hij had een liedje geschreven, He's So Fine. En bij hem in de straat werkten 4 meisjes bij de telefooncentrale en die klonken als nachtegaaltjes. Als de Tokens nou die ene single die ze nog mochten opnemen eens zijn liedje opnamen en dat ze dan die 4 telefonistes lieten komen. So Fine van de Chiffons. Vele jaren later zou dit liedje de inzet worden van een rechtszaak tegen de Beatle George Harrison, die een liedje had gemaakt dat er wel heel erg veel op leek, hoor maar.
Lord, it takes so long, my Lord. Hallelujah.
Sweet Lord van George Harrison. En inderdaad, het leek als twee druppels water op He's So Fine. De ex-Beatle verloor de rechtszaak dan ook. Met een fijn gevoel voor ironie namen de Chiffons later ook My Sweet Lord op. En Harrison, ook nooit te beroerd voor een geintje, ging de studio in en kwam er even later weer uit met zijn versie van He's So Fine. George Harrison zat samen in de Beatles met Paul McCartney en John Lennon. Meestal schreven Lennon en McCartney de liedjes samen. Maar op een middag was John alleen aan het componeren en het wilde niet best lukken. De inspiratie kwam gewoon niet. Ineens zag Lennon zichzelf daar zitten. Als iemand die niets doet en nergens uitkomt. Hij had namelijk bedacht dat hij het niet moest forceren en dat hij zichzelf beter even leeg kon maken door nergens aan te denken. Zie daar, de inhoud van het liedje dat toen spontaan opwelde. He's a real nowhere man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Niet tot het schrijven van een liedje kunnen komen, uiteindelijk het onderwerp van datzelfde liedje werd. John Lennon maakte van de nood een deugd in Nowhere Man. Wie daar nooit last van had en zelfs slaapwandelend nog liedjes kon schrijven, dat was Paul McCartney. Hij had altijd wel ideetjes voor leuke liedjes. Of die nou over een straat gingen, Penny Lane, of over een gele onderzeeboot, Yellow Submarine. Eén ding zat Paul dwars. Men zei dat zijn liedjes alleen maar hits werden om de beroemde Beatle die erachter zat. Niemand waardeerde hem meer om wat hij maakte, maar alleen maar om wie die was. Maar hij zou bewijzen dat hij het ook kon zonder zijn beroemde naam. En dus schreef hij voor de broer van zijn verloofde Jane Asher een liedje op voorwaarde dat niemand mocht weten dat de beroemde Paul McCartney het geschreven had. Peter Asher, zo heette de broer van Jane, had een duo samen met Gordon. En het liedje dat ze van Paul kregen heette Woman. Mochten mensen vragen wie dat liedje geschreven had, dan moesten ze zeggen dat het van een zekere Bernard Webb was. Ook het arrangement voor groot orkest was door Paul verzonnen, anoniem. Het liedje werd een succes, maar het mooiste was, het haalde de top 20 op eigen kracht. En niet omdat er een naam van een beroemde Beatle aanhing. Het mysterie. Kent u dat? Je hebt iets gemaakt en toen is het kwijtgeraakt. Je probeert het opnieuw te maken, maar nee, het zal nooit meer worden als de eerste keer. Dat gevoel kent ook de Amerikaanse zanger die kortweg Jan heet. Jan van Jan en Dien, of eigenlijk Jan. Jan Barry, zo heette die voluit. En hij schreef vaak liedjes met Roger Christian, een van de top discjockeys in Los Angeles. Samen gingen ze eten in de Copper Penny, zo'n diner in L.A. die de hele nacht open was. Ze aten een kom tapioca en ik weet niet wat dat is, maar wat ik wel weet is dat ze er servetjes bij kregen en dat ze op een van die servetjes de tekst gingen schrijven van een nieuw liedje dat Honolulu Lulu zou gaan heten. Ze hadden lekker gegeten, een heel erg leuke tekst bedacht en toen ze betaald hadden en buiten liepen, zei Jan: geef mij die tekst maar, dan ga ik er vanavond nog een arrangement voor maken. Ja, ik heb de tekst niet, zei Roger. Die had jij toch meegenomen? Ze renden terug, maar helaas, de tafel was al afgeruimd en het afval lag ergens achter in een hele grote container. En het was al nacht, dus zakten Jan en Roger zuchtend neer achter een tafeltje en begonnen opnieuw aan de tekst. Maar ik zei het al, dat wordt nooit meer zo leuk als de eerste keer. Dus waar eindigden Jan en Roger die avond? Precies, in de container, achter de snackbar, waar ze op zoek gingen naar een servetje in het pikken donker. Nog een geluk dat Honolulu Lulu een prima 11e plaats bereikte in de nationale hitparade van Amerika. En daar, kijk, daar waren Jan en Roger dan weer niet vies van. Queen of the Surfer. We'll be right back. Honolululu, een liedje gezongen door Jan en Dean in 1963. Een jaar later schreef Jan een liedje dat op een hele enge manier voorspellend zou blijken te zijn. Dead Man's Curve heet het. En zo heet ook het einde van Sunset Boulevard in Los Angeles, waar de straat als een wenteltrap naar beneden gaat. Die spiraal is zo link dat je dankzij de middelpuntvliedende kracht op de andere weghelft terechtkomt als je ook maar iets te hard rijdt. En dat overkwam Mel Blanc, de man achter de stemmetjes van Bugs Bunny en Porky Pig. Hij kwam op Dead Man's Curve in de dodelijke spiraal terecht en zweefde op het randje van de dood. Daar moeten we een liedje over schrijven, bedacht Jan Barry van Jan en Dean. Nou zongen de jongens in die periode vooral over het populaire strandracen, dus het zou een liedje in die stijl moeten worden. En Jan stond erop, het liedje moest eindigen in een crash, een botsing, op Dead Man's Curve. Niet lang daarna verongelukte Jan op Dead Man's Curve. Precies zoals het in het liedje was gegaan. Een car crash, een stofwolk en een zanger die de rest van zijn leven verlamd in een rolstoel zou moeten zitten.
Well, the last thing I remember, Doc, I started to swerve. And then I saw the Jag slide into the curve. I know I'll never forget that horrible sight. I guess I found out for myself that everyone was right.
Won't come back from Dead Man's Curve.
Kent u Leroy Brown? Bad, bad Leroy Brown. Jim Croce kent hem heel goed. Het was namelijk in militaire dienst zijn maatje. Samen werden ze opgeleid voor telegrafist. Alleen Leroy Brown keek het eens een week aan en zei toen: ik ben weg. Hij liep gewoon het leger uit, naar huis. En pas aan het einde van de maand stond hij weer doodleuk op de stoep voor de poort om zijn salaris van die maand op te halen. Ja, ze hebben hem meteen in de boeien geslagen. Zoals gezegd, Leroy Brown werd een liedje. Sterker nog, het werd de eerste grote hit voor Jim Croce. Daar was Jim erg blij mee, want nou kon hij eindelijk zijn baantje opzeggen. Dat was namelijk helemaal geen leuk baantje. Hij moest alle autosloperijen af om bepaalde auto-onderdelen te zoeken. En elke autosloperij heeft wel een waakhond. Als je geluk had, herinnert Croce zich, zat zo'n grommend monster vast aan een grasmaaier die hem tenminste nog een beetje tegenhield en mij iets meer kans gaf om levend dat sloopterrein weer te verlaten. Ook zo'n hond zou in het liedje van Leroy Brown terechtkomen. Meaner than a junkyard dog. Bad, bad Leroy Brown.
Well, oh, south side of Chicago.
Trouble soon began. And Leroy Brown, he turned to Elizabeth. jigsaw puzzle with a couple of pieces gone.
And it's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong, meaner than a junkyard dog.
And it's bad, bad, bad
Leroy Brown,
like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Er was eens een bandje dat eigenlijk geen bandje was, maar een verzinsel van een handige muziekpromotor, Don Kirshner. Dat bandje heette The Monkees. En hoewel ze veel hits hadden en een eigen tv-show, begon het de jongens steeds meer te vervelen dat ze muzikale helemaal niets in te brengen hadden. Vooral Michael Nesmith, die al een bescheiden loopbaan als muzikant achter de rug had, vond het belachelijk dat het ze verboden was om in de studio ook maar iets meer te doen dan alleen maar hun partijtje inzingen. En de rest werd gedaan door studiomuzikanten. In 1967 kwam het tot een geweldige uitbarsting op de hotelkamer van Kirshner. Zeg maar de Paul Arquette van Amerika, die dus aan de touwtjes trok. Tussen hem dus en zijn marionetten, de Monkees. Het ging zelfs zo ver dat Nesmith woedend zijn hand in een muur plantte en toen riep: dit had jouw gezicht kunnen zijn, Kirshner. Don Kirshner had het helemaal gehad met zijn aapjes. Achter de rug van de drie andere jongens om vroeg hij de braafste Monkey, Davy Jones, of die het nieuwe liedje wilde zingen. A Little Bit You, A Little Bit Me. Alweer zo'n luchtig niemendalletje. Davy, die tot nu toe geen kans had gehad om solo te zingen, hapte meteen toe, ook al verraadde hij hiermee de andere drie monkeys. Eén ding is vreemd. Wie zingen nu eigenlijk de achtergrondkoortjes? Niet die andere drie monkeys dus, en ook niet Davy zelf. Horen we dat goed? Herkennen we daar de mannenstem van Neil Diamond? En de vrouwenstem van Carole King? Twee prestigieuze artiesten die toen nog iets minder kritisch keken als ze even gevraagd werden voor een klusje tussendoor? Verraad loont. Het werd een top 5 hit, deze plaat van de Monkees, waarop Neil en Carole best even voor aap wilden spelen. A little bit me, a little bit you. Bandjes die bedacht zijn. De Monkees zijn er het schoolvoorbeeld van. Maar ook ABBA was in feite een bij elkaar gebrachte band. Het was manager Stick Anderson die de twee meisjes A en de twee jongens B bij elkaar bracht. Annie-Fried en Agnetha, Benny en Björn. Dat werd dus de ABBA's, oftewel ABBA. Er zijn meer voorbeelden. Hier in Nederland waren meidengroepen heel populair en moest iedere zichzelf respecterende platenproducer zijn eigen meidenband hebben. Luf, Dolly Dots, Babe. En dan hadden we nog Miles en McNeil. Bij elkaar gebracht door Luf-producer Hans van Hemert. In maart vertegenwoordigen Miles en McNeil Nederland op het Eurovisie Songfestival in Brighton en behalen een derde plaats met, weet u het nog, Ik zie een ster. De eerste prijs was toen voor ABBA met Waterloo. In Nederland wordt Ik zie een ster een grote hit en blijft de single 14 weken lang in de hitparade staan. Het duo wordt uitgenodigd om in het buitenland te komen spelen, maar de meeste van die optredens zullen nooit plaatsvinden, want Willem Duin heeft vliegangst. Miles en McNeil missen daardoor onder andere een optreden in de Ed Sullivan Show in Amerika. Ondanks het aanhoudend succes van het duo wordt Maggie op Sinterklaasavond aan de kant gezet en komt Little Eve in haar plaats. Een publiek geheim is namelijk dat Willem Duin en Sjoukje Spijker, want zo heet McNeil eigenlijk, elkaar niet konden luchten of zien. Er zijn zaken voorgevallen waar Sjoukje tot op de dag van vandaag niet over wil praten.
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. En meer van dat soort kreten slaakte jij.
Maar kippen, lieve schat, dat is het ook niet. Zing jij nou maar een lied, een heel romantisch lied. Dan speel ik er een stukje orgel bij. Ik zie je ster, hij staat nog ver. Maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een lach, een lieve lach. Die is alleen bestemd voor mij. Ik zie je sterren, hij staat nog ver. Maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een lach, een lieve lach. Die is alleen bestemd voor mij. Dit lied is voor een ander niet te vatten. Geen mens weet wat jij met die ster bedoelt.
Jij moet die mensen niet zo onderschatten. Het is gewoon heel lief bedoeld. Dat heb je best gevoeld.
Doe zing het dan nog één keertje voor mij.
Ik zie een ster, hij staat nog ver, maar strakjes komt hij dichterbij.
Ik zie een lach, een lieve lach, die is alleen bestemd voor mij. Ik zie een ster, hij staat nog ver, maar strakjes komt.
En McNeil. Ook in Amerika had je zo'n onafscheidelijk duo, Paul en Paula. Hey Paula, I wanna marry you, zingt Paul haar toe. En Paula zingt terug, hey Paul, I feel the same way too. Maar Paul heette eigenlijk Ray en Paula Jill. En echte tortelduifjes waren het niet bepaald, het waren meer kemphanen. Ray liep een keer weg uit een beroemde talkshow omdat Paula iets had gezegd wat hem niet zinde. Uiteindelijk heeft Paula toen een duet moeten zingen met de host van die show, Dick Clark. En het was allemaal zo leuk begonnen. Ray Hildebrand was een lange basketbalspeler uit Texas. En Paula een pittig zwartharig ding dat ongeveer tot zijn schouder kwam. Ze hadden hun eerste duet gezongen tijdens een liefdadigheidsbal van de kankerbestrijding. Met een liedje dat Ray had geschreven. Paul en Paula was de titel. Ze hadden er zoveel succes mee dat Jill's moeder hen aanraadde er eens mee naar Fort Worth te gaan. Daar had je namelijk een studio waar een zekere Major Bill alles opnam wat bewoog. In de hoop er ooit die ene hit tussen te zullen vinden. Toen Ray en Jill de studio binnenliepen, zou Major Bill net de compositie Hey Baby gaan opnemen met een blueszanger, Amos Milburn Jr. Maar Amos was niet komen opdagen. Dus Ray en Jill, alias Paul en Paula, konden meteen aan de slag. Hoe heet jullie liedje? Vroeg Major Bill, die net bezig was om Hey Baby op de doos te zetten. Maar hij hield zijn viltstift nu stil vlak voor Baby. Hey had hij al opgeschreven en hij had geen zin om het weer door te krassen. Dus stelde hij voor, zullen we het liedje Hey Paula noemen?
Hey, hey Paula, I wanna marry you. Hey. color no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you, my love.
We hadden het eerder over de Monkees en Babe en andere bandjes die bedacht zijn door een producer. Die bandjes bestonden in ieder geval wel. Maar er zijn ook bands geweest die helemaal nooit bestaan hebben. Er stond wel een naam op de platenhoes, maar je moest niet vragen of je de Archies van Sugar Sugar ook eens mocht ontmoeten. Want er waren helemaal geen Archies. Net zo min als er ooit een band was die Cufflinks heette. En toch stond die band in 1969 in de hitparade met het liedje Tracy. Alle stemmen, van zowel de Archies als de Cufflinks, werden gezongen door maar één man, Ron Dante. Hij had de projecten niet bedacht, maar twee producers, Paul Vance en Lee Pockris. Het liedje Tracy was afgewezen door 17 platenmaatschappijen. Pas de 18e hapte toe, Decca, en die ging de plaat opnemen. Wat voor hoest er omheen moest? Welke muzikanten speelden er allemaal in de band die zich de Cufflinks noemden? Zeiden de producers, weet je wat, laat maar een foto van Tracy op de hoes zetten. En dus kwam er een vlotte meid op de hoes te staan die helemaal geen Tracy heette, maar het ging maar om het idee tenslotte.
Tracy, when I'm with you, something you do bounces me off the ceiling. Tracy, day after day, when you're this way, I get a loving feeling. Come with me, don't say no. Hold me close, Tracy, never let go. Tracy, you're gonna be happy with me. I'll build a world around you, filled with love everywhere. And when you're there, you'll be so glad I found you. Come with me, don't say no. Hold me close, Tracy, never, never, ever let me go. Ba 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 ba
Tracy, gezongen door de Coverlings, de band die niet bestond. Zanger Ron Dante vond het erg leuk dat Tracy een hit was geworden, maar hij had geen zin om een tweede keer mee te doen aan dit schimmenspel. Dat was geen enkel punt. Niemand mist namelijk een anonieme zanger. In zijn plaats kwam Rupert Holmes, die later bekend werd met Escape, zijn Pina Colada song.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada.
Zo dadelijk, in het tweede deel van deze speciale uitzending van Dolce Vita, meer merkwaardige muziekverhalen.
So I waited with high hopes, and she walked in the place. I knew a smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
Brilliant. is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway, she was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded, don't know. I will never be with you.